Het is bijna kerst, maar we beleven de kerst weer al, ook in Hour of Power. En iedereen van harte goedemorgen en fijn dat u en dat jij kijkt. We hebben een mooi kerstprogramma. Robby Schulle, jonge, bevlogen predikant, spreekt over dat engel aan Zacharias en Maria verscheen. En vertelde dat Jezus geboren zou worden. En hoe reageerden ze nou? Vol geloof of vol ongeloof? En die vraag wordt ook aan ons gesteld. René Bundy, gehandicapt, zingt in de Crystal Cathedral over de vraag: Maria, weet je wat je echt overkomt? Een echt prachtig kerstlied. En Philip Parnham is een bekende en een beroemde kunstenaar. Hij heeft een enorm schilderij gemaakt over Adam, de eerste mens. En daar vertelt hij over. En wij hebben bij Hour of Power Nederland een bevlogen spreker, een coach van het bedrijfsleven. Heel veel mensen, jongeren, komen naar zijn seminars om te luisteren en om gemotiveerd te worden. Hij heeft een bestseller geschreven, Dromen, Durven en Doen. En hij heeft vooral een hart voor jonge leiders in de Sloppenwijk. En daar wil ik vooral graag over praten met Dr. Ben Tichelaar. Een van de meest innemende mensen van ons land. Hartelijke glimlach. En een coach van velen. En wat vind jij positief, Ben, goedemorgen.
Goedemorgen.
Aan deze tijd, de kersttijd.
Nou, de kersttijd heeft heel veel positieve kanten. Kijk, ik ben een gelovig mens. Ik vind het prachtig om er ieder jaar bij stil te staan dat God zich met mensen wil bemoeien. En dat hij zijn eigen zoon naar de aarde stuurt. Dus de geboorte van Jezus, daar draait het in eerste instantie om. Maar daarnaast is het natuurlijk ook een tijd voor het gezin. En een tijd om terug te kijken en vooruit te kijken ook naar het nieuwe jaar. Dat doen heel veel mensen. En dat is heel positief, want het geeft je de gelegenheid om dingen weer te vernieuwen. Nieuwe op te pakken. En daar hou ik van.
Ja, want jij bent te vernieuwen, hè?
Nou ja, ik vind het ook belangrijk soms om kritisch te kijken naar dingen die gewoon weer beter kunnen. En dus dat is niet altijd vol optimisme alleen maar. Maar ook wel je realiseren dat het beter kan. En dat je daar in het nieuwe jaar weer een nieuwe kans voor krijgt.
Nou, daar wil ik graag met je over praten.
Ja.
Wij gaan eerst naar de Crystal Cathedral. En daar wordt een van de bekendste kerstliederen gezongen. Komt alle tezamen, jubelend van vreugde.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Good morning.
Good morning.
What a great morning this is.
So welcome everybody to Crystal Cathedral at Christmas time. It's the most beautiful place to be at Christmas time and every time.
Yes. Now turn around, shake hands with someone close to you and give them the blessing. God loves you and so do I.
Yes. God loves you.
God loves you and so do I. So you can feel it, you can hear it. God is in this place. There's a spirit of energy. And God is energy. Intelligent, affectionate energy. So, this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh God. That's easy in this place, for the vibrations are all around us of people exerting their faith and hope. There's a lot of hope filling this great cathedral. This is your presence. We call it hope. We can feel it. It is you. Thank you, Lord. Amen. from the Gospel of Matthew, the Christmas story. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." And the star they had seen in the east went ahead until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. The history of Christianity and our faith. This is the word of the Lord.
Our good God, for us has died.
My guest today is a fabulous artist. You can see one of his works here, and you'll know more about that in a minute. His name is Philip Prescott Parab. His love of painting started at a young age. He attended art school, received his Bachelor of Fine Arts with honors from the University of Georgia, went on to receive his Master of Fine Arts from Yale University. After graduate school, he moved to California, entered several challenging years where he had to place his art on hold, but the image of his paintings never left his heart and mind. And after 35 years, think of that, after 35 years, he picked up his brushes again to fulfill this lifetime dream. And today has come to be known as a pioneer of sacred revivalism. Please welcome with me Philip Prescott Parham.
Good morning. Great to see you after all these years of reading your books.
Really?
They're wonderful. They've been an inspiration. I couldn't be here today without them. And God's word, it's been incredible. Thank you. Thank you for all your wonderful love and blessing and hope and positive. And the most important thing about Christ reveals in your eye, in your life. Thank you.
And I want to look at these people. You made it happen. Oh, yes. Well, it's a great ministry thanks to these people whose prayers and gifts have supported us all the time. What is your background?
My background, Dr. Schuller, is I'm from Tennessee originally. I went to school at University of Georgia. As has been said, my parents put art into my heart, and my Aunt Cy, she always gave me a Christmas time. That's why it's a special time. Always new art supplies. So I'd rush home and make art. And then went to graduate school at Yale, and then I was in New York City on a Whitney Museum grant scholarship. And then when I got out of graduate school, I realized I was a starving artist. So I had to become the closest thing to it, a stockbroker, right?
Then what made you come back after 35 years as a stockbroker?
Oh, gosh. After lots of therapy, no, just teasing. But I was a stockbroker for 15 years, then I had my own personal development company. And in the middle of all that, you would set goals in the financial worlds, and you would also set goals for people. But I realized that all these years, God had been putting these things on my heart. I would commute from Los Gatos to San Francisco, Los Gatos to San Francisco. And he would keep putting these things in my heart, reminding me of my background, my deep-seated dreams and goals. And I was working for all these other people, helping them achieve their dreams and goals, saying, yes, you can do it. You can do it. We believe in you. And if you don't fulfill your dreams, you're going to be empty. You need to be fulfilling. And I wasn't fulfilling that one dream, and that was to go back and make paintings again.
Wow. Now, you have a painting with us here today. Tell us about this.
Thank you. I'd be happy to. I'll be right behind you. The paintings I'll get maybe on this side, if it's okay. I do typically all Old Testament paintings. This painting is basically about the creation of man and the joy that God, the Godhead, he said, let us make man in our image. And you can see man coming out of the dirt. And his name, Adam, means the word is Ishi, and that means red. And I didn't know that when I painted it. I just felt intuitively that I should do the painting in red and orange. And this is the Father, the Son, and the Holy Spirit. And they're looking on this joyous, powerful occasion because you can imagine what it was like to be in the Garden of Eden, and man, the first man was ever made in the image and the personality of all of who God was.
The Trinity is all there, Father.
Absolutely. Right here is the Son, the Holy Spirit, and the Almighty God. One real funny, interesting thing, when I was painting this, I was painting with a small brush, and I was in my garage, and all of a sudden I felt the Holy Spirit say, one day you will see the Almighty and touch His face. And I just burst into tears. It was an incredible, incredible. Wow. And that's the anointing flows in these paintings. They're a little bit different. They're very strong paintings, but this is a strong point in life. The reason I use purple a lot is the divine colors of purple or lavender and scarlet and also gold. Those are the divine colors, and that depicts the power of God. And I'll get these ideas and I'll work drawings from them. I'll work up the drawings from them, and I'll work the drawing, and it takes me about 4 to 6 weeks to do a painting.
Tell me about your faith in God, in Jesus, in the Bible, and has it expressed itself through this work?
When I was 22 years old, I'd fallen away from God, and I was living in New York City at that time. Oh. And the first painting I did coming back was a painting about Jesus coming off of the cross, and all my friends thought I had lost my mind for sure. But that was the beginning of my faith relationship with God, and it has done nothing but go straight up since then throughout all my Wall Street times and through the times that I've been able to be with people and counseling them on their dreams and goals. God gives me the ideas to speak with these people, and it's been an incredible, I couldn't have done it without it. Matter of fact, I could have never painted these paintings 35 years ago, because the process He brought me through has made this, allowed me to be able to do these.
May God continue to use you, inspire you, and bless you. And thank you for the collection of colors and shapes and images that this presents. Amen.
Thank you very much.
En dat was Steve Bell. En hij zong over de verwachting, 365 keer voorspeld in het Oude Testament, dat de Messias geboren zou worden, de komst van Jezus naar deze aarde, die we volgende week ook vieren. En daar ga ik het over hebben met Bert Dichelaar. Ben, ja, je bent al voorgesteld. Kerst, geboorte van Jezus. Je zei, ik ben een gelovig mens. Wat houdt het ten diepste voor je in? Wie zou jij zijn zonder Jezus? Want je bent de coach, je weet heel goed waar je staat, wat je wilt, wat je doet.
Ja, weet je, wij denken natuurlijk als mensen dat we het behoorlijk zelf in de hand hebben. In de westerse wereld denken we dat vooral. Maar dat is iets waar ik zelf eigenlijk steeds meer in mijn leven van heb ervaren ook, dat toch niet zo is. Als mens heb je natuurlijk gewoon veel fouten. Heel veel dingen kun je helemaal niet het leven overzien, hè, wat er morgen gaat gebeuren. Ik ken zoveel mensen ook in mijn omgeving die dingen hebben meegemaakt die je gewoon niet wilt dat ze gebeuren en het gebeurt toch. Dus ik denk dat we ons moeten realiseren dat je als mens natuurlijk een verantwoordelijkheid hebt, maar dat je lang niet alles in je leven zelf kunt sturen. En dan is de vraag, ja, en waar komt dan je hulp vandaan? En ik ben daarin opgegroeid. Ik heb ook wel periodes gehad dat ik daar minder bij betrokken was. Maar uiteindelijk moet je het toch voor Jezus hebben in je leven. Dat is mijn overtuiging. En voor mij is Jezus degene die ervoor zorgt dat je een directe relatie met God kunt hebben. De relatie is het belangrijkste. We kunnen met elkaar wel allerlei theorieën bedenken over wie is God en hoe zit hij nou in elkaar. Maar uiteindelijk gaat het om een relatie. God wil zich met ons bemoeien en ik wil me graag met God bemoeien. En ik denk dat dat uiteindelijk het diepste is.
Maak dat voor je uit, want je weet als coach, als zeer bekende spreker, heel goed waar je mee bezig bent. Dus maakt dat dan nog verschil voor jou?
Ja, want ook in mijn werk geldt toch dat een van de belangrijkste vragen die mensen zich stellen is toch van waar geloof ik uiteindelijk eigenlijk in? En voor sommige mensen die niet religieus zijn, gaat het dan om waarden in het leven. Dingen op de lange termijn die ze echt belangrijk vinden. Maar voor heel veel mensen, ook al vinden ze het moeilijk om dat soms expliciet te zeggen, geldt toch dat ze iets zoeken dat groter is dan henzelf. Dus voor mensen is er een hele diepe drijfveer ook. Dat zie ik ook in mijn werk. Er is een hele diepe drijfveer in mensen om iets te zoeken. Iets wat groter is dan jijzelf en daar aansluiting bij te vinden. En volgens mij is dat toch ook het verlangen naar God wat mensen hebben. Ja.
Over een week kerstfeest, vieren de geboorte van Jezus. Hij wordt ook wel de grootste dienend leider van deze wereld genoemd. Geloof jij dat ook?
Het is in ieder geval de leider die, denk ik, ook dat zal ook niet christenen beamen, die een behoorlijk stempel op de geschiedenis heeft gedrukt. En misschien wel het grootste stempel. Er wordt tegenwoordig natuurlijk vaak een onderscheid gemaakt, hè? Dat is populair om dat te doen, tussen bijvoorbeeld wetenschap tegenover geloof. Maar eigenlijk iedereen die een beetje zijn geschiedenisboekjes kent, weet dat ook bijvoorbeeld de moderne wetenschap voor het grootste gedeelte eigenlijk voort is gekomen uit het christelijke streven om zeg maar de natuur te onderzoeken. Ja. Dus er is zo van onze maatschappij, onze sociale voorzieningen, onze democratie, het respect dat we aan elkaar willen betonen, gewoon cultureel, hè, wat we in onze samenleving kennen. Maar ook wetenschap bijvoorbeeld, wat uiteindelijk uit onze christelijke levenshouding, levensopvatting is voortgekomen. Dus Christus heeft niet alleen in de levens van mensen en ook in mijn leven dingen veranderd.
Wat heeft hij veranderd in je leven?
Nou, in mijn leven toch ook wel het besef dat het echt niet om mij draait uiteindelijk.
Want jij staat heel vaak centraal.
Nou, en dat is iets wat...
Als jij binnenkomt, dan klinkt er een groot applaus.
Nou, dat is niet als ik thuis binnenkom hoor, Jan, iedere dag. Maar dat is wel bijvoorbeeld natuurlijk als je op een podium staat en je spreekt mensen toe. Dat heeft een zeker theatraal element zit daarin. En dat is ook best leuk om te doen. Maar juist ook doordat ik christen ben, denk ik, bekijk ik dat ook wel soms een beetje met argwaan aan de ene kant. En ook wel met relativeringsvermogen. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is die je als christen leert, Ook in het kijken naar jezelf. Dus je moet jezelf relativeren en je moet juist compassie hebben met andere mensen. En dat is iets wat je iedere keer opnieuw als mens geleerd moet worden. Zeker als het je goed gaat, hè? Dat is zeker een feit.
Als je goed gaat, compassie hebben met anderen, dan lijken we vaak anderen te vergeten. Je bent met je vrouw erg betrokken bij de derde wereld. Je echtgenoot heeft net iets gloednieuwe documentaire gemaakt over jonge leiders die geboren zijn in de sloppenwijken en zich daaraan ontworstelen. Hoe zit dat met die jonge leiders?
Nou, we zijn sinds een aantal jaren, mijn vrouw Ingrid en ik, betrokken bij het werk van Compassion, het Leadership Development Program. Dat is een apart programma. Compassion sponsort kleine kinderen, middelbare schoolkinderen in derde wereldlanden. Zorg dat ze naar school kunnen, dat ze onderwijs krijgen, ook daarnaast, ook christelijk onderwijs. Zorg er ook voor dat er voldoende eten in die gezinnen is, geld voor kleding, zodat ze zich echt ook kunnen ontwikkelen. En dan is er bij die groep jongeren, is er ook een kleine groep die blijk geeft aan uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten. En die krijgen de kans.
Heb je er ook één op het oog?
We sponsoren zelf bijvoorbeeld een student die heet James. James Mwangi heet hij, in Kenia. Maar bijvoorbeeld ook in Nederland heb ik iemand ontmoet die nu een masterprogramma doet aan de Radboud Universiteit. Dat is Joshua Miago, ook een Keniaanse jongen. Is als kind op de, letterlijk op de vuilnisbelt opgegroeid, hè, en zocht daar naar eten gewoon. Zoals nu nog heel veel kleine kinderen daar nog steeds iedere dag doen. Ik heb dat met eigen ogen gezien, dat maakt natuurlijk heel veel indruk. En dan blijkt dat zo'n jochie dat op de sloppen, dat op de vuilnisbelt rondliep en daarna eten liep te zoeken, dat hij naar school kan op een gegeven moment. Dat blijkt dat hij buitengewoon intelligent is. Dat hij ook een drive ontwikkelt in zijn leven om in zijn geval onderzoek te doen naar malaria vaccinaties. Ja, en het is geweldig om te zien dat, dat hij daar de kans voor krijgt. Goed, daar is hulp voor nodig. En het is heel erg mooi om daarvoor in te zetten, want leiderschap maakt heel veel uit, hè? Dat geldt ook in derde wereldlanden. Als je een Afrikaans spreekt over wat het grote probleem is in zijn land, en dat geldt eigenlijk in allerlei landen in Afrika, dan hebben ze het heel vaak daar over de African disease, de Afrikaanse ziekte. Wij denken dan al gauw aan AIDS. Maar zij bedoelen corruptie en zij bedoelen slecht leiderschap. Ze zien dat heel veel regio's in Afrika prachtige mogelijkheden hebben. Wat betreft natuur, wat betreft beroepsbevolking. Mensen willen iets, maar er is zoveel slecht leiderschap. En ja, Compassion werkt eraan mee om jongeren op te leiden tot leiders die ook echt het beste voor hebben met hun land en die ook echt investeren in de toekomst van die landen. Ja, dat is prachtig om te zien.
Je hebt een bestseller geschreven, Dromen durven doen. Nou, dromen doen we allemaal. Maar juist dat durven en dat doen, dat is vaak de grote stap. Hoe doe je dat?
Dat we met elkaar dromen hebben, dat is inderdaad de ene kant. Niet iedereen heeft trouwens heel duidelijk wat zijn dromen zijn. Het is soms goed om daar wat tijd aan te besteden. Dus daar echt over na te denken, wat je echt belangrijk vindt. Durven heeft er heel vaak mee te maken dat we bepaalde ideeën hebben over onszelf. Waarmee we onszelf ook beperken. Dus we hebben vaak ideeën over onszelf. Nou, dat kan ik niet. Of dat is niet voor mij weggelegd. Of iemand als ik, wie zit daar nou op te wachten? En ja, om daar een stap in vooruit te zetten, ja, dat is voor mensen nog niet zo makkelijk. Ja.
Kerst is het vieren van de geboorte van Jezus. Prachtig, een kindje in een kribbe. Maar dat kindje ging wel naar het kruis. Wat betekent dat kruis voor jou?
Ja, dat is natuurlijk voor heel veel mensen is dat een moeilijk gegeven. Als Christus geboren wordt, hè, dat is een mooi feest om te vieren. Maar met Pasen dat hij is gestorven en dat hij daarna is opgestaan, dat vinden heel veel mensen moeilijk. Maar dat is natuurlijk eigenlijk het grootste geheim van het christelijk geloof. Dat er voor mensen toch vergeving ook is. En dat daar blijkbaar Gods zoon voor moest sterven. En daar zijn natuurlijk heel veel theorieën over geformuleerd in de loop van de jaren. Ik zie dat zelf toch nog wel als een heel mysterieus gegeven. Ik begrijp en ik neem ook aan uit de Bijbel dat het nodig was. Ik snap ook zeg maar dat het voor mij persoonlijk betekent dat alle dingen die ik fout heb gedaan, dat die door God worden weggedaan. Maar dat ik nou precies kan uitleggen in een soort stappenplannetje zoals ik dat in mijn boeken doe, hoe dat werkt, dat is te ver. Ik denk dat er een hele hoop dingen zijn, ook voor christenen, dat geldt in ieder geval ook voor mijzelf, waarvan we gewoon soms moeten geloven dat God het zo heeft bedoeld voor ons. En waarbij je vragen kunt blijven stellen, theorieën kunt blijven bedenken, maar helemaal een vinger erachter krijgen, dat gaat je niet lukken in dit leven.
Maar dat is geloven.
Dat is geloven.
Ja. Wat maakt jou blij?
Als ik thuis kom en mijn kinderen zijn thuis en mijn vrouw is thuis.
Vier dochters, hè?
Ja, vier dochters. Ja. En ik zie dat iedereen er is en we hebben tijd voor elkaar. Dat maakt mij heel erg blij. Dat vind ik een van de grootste geschenken in mijn leven.
Wat is je favoriete Bijbeltekst?
Twee dingen heb ik eigenlijk een beetje als motto. Allereerst dat je eerst het Koninkrijk van God moet zoeken. En dat dan alle andere dingen je ook gegeven worden. Richt je nou eerst maar eens op Gods Koninkrijk, op de dingen die van God zijn. Als je keuzes moet maken in je leven, dan is dat voor mij een belangrijke leidraad. En het tweede is dat Jezus eigenlijk ons oproept als christenen om ons licht te laten schijnen. In de Bijbel word je ook opgeroepen om gewoon aan de wereld te laten zien wat je hebt gekregen. Om je talenten en je gaven te delen met andere mensen. En ja, letterlijk dus je licht te laten schijnen. En dat is een oproep waar ik af en toe echt behoefte aan heb. Dat moet ik af en toe weer eens lezen. En dan denk ik, ja, dat gaan we vandaag weer doen.
Nou, mag ik dan zeggen dat je in dit programma je licht hebt laten schijnen?
Dankjewel.
Laatste vraag. Koningin spreekt volgende week haar kerstwens uit voor Nederland. Jij bent haar voor. Wat is jouw kerstwens voor Nederland?
Nou, mijn kerstwens zou zijn dat we in deze tijd de moeite nemen om voor onszelf weer eens een paar belangrijke vragen te beantwoorden. Waar geloof je nou eigenlijk in je leven? Wat is nou echt belangrijk voor jou? Waar gaat het eigenlijk om? Ik zou de vraag willen stellen, Wat zijn de talenten en de mogelijkheden die jij gekregen hebt? Natuurlijk zijn er ook heel veel dingen mis misschien, maar wat heb je gekregen wat je ook kunt delen met anderen? En in de derde plaats, wie zijn jouw dierbaren? Om welke mensen is het jou te doen? En als je een antwoord kunt formuleren op die drie vragen, dan heb je je richting voor 2012 te pakken.
Kijk, nou, ik ga er hard aan werken.
Dankjewel.
Dankjewel voor die waardevolle gedachten. Daar kunnen we een heel jaar mee toe. Ik heb een bijzonder geschenk voor je. We hebben net bij Hour of Power een nieuw boek uitgegeven. Ons thema dit jaar is Ik ben met je. Woorden van Jezus. Ik ben met je al de dagen van je leven. En dat is 365 keer dagen per jaar. En hier staan 365 beloften in.
Oh.
Ik hoop dat je er met genoegen in zult lezen.
En dat zal zeker zo zijn.
Dank je wel dat je er was. Een hele gezegende kerstdagen.
Dankjewel.
En wij gaan terug naar een vraag aan u, de kijker naar de christelijke titel.
Jezus' woorden, ik ben met je. Dat is de kern van de wekelijkse boodschap van Hour of Power. God houdt van u en ik ook. Dat is het hart van Hour of Power. Vindt u het belangrijk dat we iedere week mensen hoop geven? Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat dit gehoord wordt op televisie. Uw hulp hebben we nodig om deze hoop uit te dragen. Met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie van geloof, hoop en liefde. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs. Zonder u geen programma. Wilt u donateur worden? Dan ontvangt u van ons dit prachtige welkomstgeschenk. Een bijzonder Bijbels dagboek met een geweldige waarheid. Ik ben met je. Elke dag. Meld u nu aan als nieuwe donateur en steun onze uitzendingen. Ga naar www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588. Dit bijzondere dagboek geeft inspiratie voor uw leven, elke dag. Dank u wel voor uw steun.
Christmas.
Christmas!
Yeah, it's the season for happiness and for joy and for all those great things. And I have a message for you now, a week before the great holiday we celebrate. Christmas on the 25th. I want to begin by looking at the story of Christmas in the book of Luke. Now, don't bother pulling out your Bibles because this story is 80 verses long and I just don't have the time to read it. But if you want to reference it, it's Luke chapter 1. Luke does not begin his Christmas story with Mary and Jesus. He begins his Christmas story with Zechariah and the birth of John, John the Baptist. And I want to begin with that story. Zechariah, it says, was a priest of the group of Abijah. In those days, all Jewish spirituality was based around temple worship. People would come from miles and miles away to this huge temple, a massive temple where thousands of people, Jewish people, would gather to worship God. It was the one and only place where sacrifice could be made for the atonement of sins for people. And all sorts of rites and important things in the Jewish life would happen at the temple. All the temple worship and things that went on there were done by this group of priests. And there were hundreds, sometimes thousands of just priests. Now, every once in a while, some of the different groups of priests would come in. So you'd have, say, 500 from Abijah that would come in. And they would cast lots on who gets to do the incense. Most priests, in their whole lives, never get to light the incense of worship, even once. even once. And if you ever are the one that has the opportunity to light the incense, it's considered an incredibly special moment in your life. Something funny happens. Zechariah, married to Elizabeth, they can't have a kid. They're trying and trying to get pregnant, and now Elizabeth is coming along in years. It even says at one point she's an old woman, and yet they're still praying and asking God that it might be possible that they would have a baby. And they continue to pray, and I imagine Zechariah prays every day in the temple, always asking, Lord, won't you give me a son? Won't you give me a daughter or a child or something? One day, just like a normal day, the lots are rolled. And he's got 1 out of 1,000 chance of winning the lot. He never wins. It's been rolled lots of times before. Lots and lots of times before. He's an old man. He's never seen it. He probably feels like he'll never get to light the incense ever. And all of a sudden, it's him. He's the one who's chosen. They say, Zechariah, you're the one that gets to go into the holy place and light the incense. Can you imagine what that would have felt like? Who knows how old he was? I mean, he could have been waiting 30, 40 years, and all of a sudden, the first time ever in all this time, he is chosen to be the one who lights the incense. And then it says, he gets to that point, he has the incense, and there are thousands of people singing and praying just for Zechariah. Imagine that would be like. You go to that door, people are singing, whoa, 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 praying for you. Imagine how it would feel on the inside. It's like the moment you've been waiting for your whole life. And he has the incense in his hand, and he goes through the sacred door into the holy place. He's never even seen it before. And he lights the incense, and bam, there it is, right before him. Obviously, his expectation would have been quite high. And standing just before him is an angel of the Lord, covered in the Shekinah glory of God. Imagine what kind of a feeling that would be. Imagine how you'd be overcome by emotion, not just by the fact you get to do something so special, but that an angel, an actual angel, shows up before you. And he looks at this angel, I imagine, with splendor and awe, and he's shocked. And the angel says to him, good news. Good news, Zechariah. I'm answering your prayer. You're going to have a boy. His name will be John. And he will be the front runner of the Messiah. He will be the one that goes before Jesus to announce to the world of his coming. And you would think that Zechariah, a priest, presumably a man of wisdom, it says he's a good man, he kept all the commands of God. And in this incredible thing, an angel, you think he would say, absolutely great, wonderful. What does he say? I don't believe you. He says, how can this be? Wait, what? How can this be? That's what he says? I mean, everything is miraculous and amazing and unbelievable and totally within the spectrum of wonder and awe. And he says, well, how can that be? And the angel Gabriel says to him, why did you say that? And he says, shut up. The story goes that he caused Zechariah to not speak, and he made him dumb. Why would an angel do that? This is really what I want to talk about. Why is it so important? Are Zechariah's words so important that the angel would cause him to no longer speak? He says, no, be quiet. And he gives him a speech. He says, basically, you've doubted me, and now I'm not going to let you speak for a while. So John emerges from the temple, and everybody's standing there, and they're like, what happened? And he's like, what? Nothing. Nothing. He has to remain quiet. Because of his doubt, the angel's like, this has to happen, so I'm not going to let you speak. I'm not going to let you speak. Now, I want to compare Zechariah to what happens now when Mary is visited by an angel. An angel visits Mary, and there she is, and he goes before Mary and says, Mary, you're going to have a son, and he's going to be the Messiah, and he's going to sit on the throne of David, and he's going to rule the tribe of Jacob forever and ever. Pretty awesome thing. Now, she's engaged, not married. She's probably 14, 15 years old. And a 14, 15-year-old unmarried pregnant woman is not a good thing. Keep in mind, Zechariah wanted a child. Do you think Mary wanted a child at 14 or 15? Angel says to Mary, you're going to be pregnant. In her society, a young pregnant teenager would be an outcast. Typically, she would be a beggar the rest of her life. She doesn't know Joseph's not going to reject her. She has no idea how Joseph is going to take this, right? Her fiancé. He didn't sleep with her. How did she get pregnant? Oh, it's God. I'm still a virgin. Oh, yeah, sure, Mary. Sure. Right? How am I, you know? And you would think all of these very scary thoughts about an unwanted child would flood the mind and the heart of Mary. In a way, she would be the one that gets to have the excuse. You think it's impossible for an old woman to have a baby? Try a virgin having a baby. And she's the one. Does she respond with doubt? Does she speak doubt against the angel? Does she say, no, this can't happen? This isn't impossible? No, she says, I am the Lord's servant. May it be as you have said. She responds with confidence and trust that the Lord will is the right thing. And what she speaks is good. And then she goes and visits her relative, Elizabeth, and she says the Magnificat, and it's this great thing. And so out of Mary's mouth never comes doubt and fear. She doesn't speak it, but she speaks confidence and trust in the Lord. And so because of a person like Mary, someone who can control their tongue and their heart, someone who lives without fear and trusts the Lord, Christmas happens. Isn't that great? It's because of someone like Mary, because she can control her tongue, that Christmas here happens. Well, what about poor Zechariah? Well, the story ends that with Zechariah, John the Baptist is born, and the day comes for him to be circumcised, and they're needing to choose a name. And someone wants to name him Zechariah, the baby, after his father. And the mother says, no, he'll be named John. And they say, well, ask Zechariah. And he writes it on a board, John. And then, oh, he's released. He can speak again. Why? Because this time he responds with faith. I want to talk about what Christmas teaches us about words and about how we use our words and about how we use language. And to impress upon you that words are some of the most powerful things in the whole universe. It's with words that we worship God. It's with words that we make oaths. It's with words that we create laws and spread ideas. Words are fundamentally important to civilization, to society, and to the building of a human person. The Greeks had this word for word. That's kind of hard to say. A word for word. And the word was logos. Logos. Logos didn't just mean a word on a sheet of paper, it meant an idea. It meant words that you speak, words that you read, but logos was important. And when we create Greek words for what we understand today, we add logos to the end of it. So for example, biology, I think in Dutch that would be biologia. All right, yeah. Okay, so at the end of biology, logia, or in English, logos, logi, that means logos. It means the study of life. Logos means the study of or the word of. John says in his Christmas story, he says, in the beginning was the logos, the words. And the word was with God, and the word was God, and the word became flesh and dwelt among us. John's Christmas story is words became flesh. The most important thing to know about Jesus is that he is the enfleshment of God's words. Words are kind of important, especially on Christmas. Words are important. Words have the power to change so, so many things. James, in his letter, says that the tongue, the way we speak, the way we say things, guides the whole body. He says, you know, what we do is we take this bit and we put it in a horse's mouth. And I can guide any direction that horse will go just by having this bit in its mouth. And he says, that's what your tongue is like. The way you speak about life will guide the direction of your life. What you say, what you don't say, will have a fundamental effect on the path that you take in your life. Because words are so, so important. James also says, the tongue is like a rudder on a boat. You know, you're going through stormy seas, troubled times. The way you know the direction you're going to go is that rudder. Your words. Again, your words. What you say is going to guide your life. He says, the tongue or words are like a spark that starts a forest fire. One little word that you say can totally ruin someone's life. One little word you say can totally rescue someone or cause them to rethink about something. One little word has started wars. One little word has ended wars. Words are important, and we need to become people that control our words. And then James asks this question of us. He says, can salt water and fresh water come from the same spring? Neither can a life of ill words and good words come from the same tongue. We have something to learn from that. We need to become people who are intentional about our words this Christmas. We need to be people who are intentional about our words. The things, you have a power. You have an almost magic power over people. Did you know if you say things to people about themselves, they will start to believe it? Especially if you say it a lot of times. When I was in high school, for example, we had this kid. He was 16 years old. And his dad bought him 5 shares of Nike. Right? He didn't buy the shares. He didn't ask his dad to buy these shares. One day he finds out that his dad bought him 5 shares of the company Nike. All of the boys find out that he now owns the stock. And we decide to call him Wall Street. Wall Street. That's his new nickname. Guess what Wall Street does for a living now? You could probably guess it. He went on to be an investment banker. He crossed the bridge. What should I do with my life? Well, everybody thinks I'm Wall Street. Everybody sees that in me. I guess I'll become an investment banker. That's just the thing. You know, you watch. If you say really great things about somebody, they'll start to do good things. And if you say really bad things about somebody, they'll probably start to do those bad things. I remember I teased my stepmom about this. She used to give me so much stuff for being clumsy. She used to always say I'm clumsy, and it was so frustrating because I'm not a clumsy person, but every time I got around her, I would drop things and knock things over and stumble, and she'd be like, see, you're clumsy. And she kept speaking the clumsiness over me, and it would cause me to blah, knock down candles and tip over drinks, and then she would say it again, you're clumsy. And you see how that, it just keeps putting it into my life. But I'm not a clumsy person, only when I'm with her. And that's just the thing, you know? That's just the thing, you know? It's just, if you say things over people, if you speak things over people, they're going to start to believe those things. Your words have real influence, even over your enemies, even people that claim to not care what you think. It matters what you say to people. It matters big time. We think, well, my kids, my parents, my friends, they know I love them. Have you told them? Well, no, they know. Have you told them? You ask them, would it matter if I said I love you? Just watch them squirm, because the answer is yes. The answer is yes. You can't just act like you love someone. You need to say you love them. You can't just act like you've forgiven them. You need to say you've forgiven them. And watch when you say, I love you, I forgive you, I bless you, I want you, I need you, I care about you. Watch their face. And we are going into a season in which a lot of times people take this Christmas opportunity to curse their family and to get mad at their family and to say awful things. Some of you during this season have already said some things that you regret, and now you're just going to let it ride and hope it goes away. And I want to encourage you, for those of you who have cursed, to go back and bless. Those of you who have spoken doubt, to now start speaking confidence. My hope is that those of you who love to criticize and speak out and state the obvious of uncomfortability and all of these things that you do, start saying good things. Start speaking positivity. Start blessing people. Start speaking with love. Christmas, especially for men, you know, it's hard for men sometimes to say these things. But Christmas, men, will give you an excuse. You know, Christmas, in a way, gives us an excuse. You have the door open. You know, if you said it in October, 2 months ago, and you said something to somebody, you know, they would say, well, why are you saying such nice things to me? You know, you wonder, are they going to think that? But when it's Christmas, you have an opportunity. Well, why are you saying such nice things to me? Because it's Christmas. But I want to tell you something. Okay, I'll just tell you something. If you say something nice to somebody on Christmas, or even 2 months ago in October, they're not going to say to you, "Why are you saying this?" No, with maybe even tears in their eyes, they're going to say, "Thank you. I love you too. Thank you. I'm proud of you too." Or, "Thank you. You don't know how long I've been waiting for you to say that. Thank you, Dad. Thank you, Mom. Thank you, friend. Thank you, son. Thank you, daughter. Thank you, enemy. Thank you." This could be a very different world if we just learn the power of our words. Let's pray. Lord, we pray this Christmas season that the light of your Son Jesus would be born in the manger of our hearts. We pray that the Word that is with God and that was God and that is God would take its dwelling in our hearts and in our mouths, and that what we say would be what you would say. You would say, "I love you." You would say, "I forgive you." You would say, "I bless you." Help us be the kind of people that can say this. Thank you. In the name of Jesus we pray. Amen. And now the benediction. I bless you. I love you. I'm proud of you. I think you're great. And I hope you have a Merry Christmas. Amen.
Save our sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? And when you kiss your little baby, then you've kissed the face of God. Thank you.
En zo zijn we gekomen aan het einde van de 51ste aflevering van Hour of Power in 2012. Volgende week een aantal bijzondere kerstuitzendingen, zowel op eerste als op tweede kerstdag. Op eerste kerstdag hoopt onze gast te zijn Frits Rauwvoet. Hij werkt op de Wallen in Amsterdam en heeft een bijzonder levensverhaal. En op tweede kerstdag een jonge crimineel die jarenlang op de vlucht was voor de politie, zich aangaf, zijn gevangenisstraf uitdiende en nu prachtig zingt. Dat komt hij ook in Hour of Power doen. Twee kerstverhalen. We wensen iedereen een hele fijne week toe en we hopen tot volgende week bij Hour of Power.
Israel's strength and consolation, hope of all the world thou art, dear desire of every nation, joy of every longing heart. Born thy people to child and yet a king, born to reign in us forever, now thy gracious kingdom bring. By thine own eternal spirit, rule in all our hearts alone, by thine all-sufficient merit, raise us to thy glorious throne.
Jezus woorden, ik ben met je. Dat is de kern van de wekelijkse boodschap van Hour of Power. God houdt van u en ik ook. Dat is het hart van Hour of Power. Vindt u het belangrijk dat we iedere week mensen hoop geven? Juist in deze tijd is het zo belangrijk dat dit gehoord wordt op televisie. Uw hulp hebben we nodig om deze hoop uit te dragen. Met een klein bedrag per maand levert u een structurele bijdrage aan onze missie van geloof, hoop en liefde. Hour of Power is volledig afhankelijk van donateurs. Zonder u geen programma. Wilt u donateur worden? Dan ontvangt u van ons dit prachtige welkomstgeschenk. Een bijzonder Bijbels dagboek met een geweldige waarheid. Ik ben met je. Elke dag. Meld u nu aan als nieuwe donateur en steun onze uitzendingen. Ga naar www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588. Dit bijzondere dagboek geeft inspiratie voor uw leven. Elke dag. Dank u wel voor uw steun.